Goedenavond, broeders en zusters, vrienden en gasten onder ons. Zullen we gaan zingen, de Heere groot te maken? Ik stel voor dat we dat uit het bundeltje Opwekking doen vanavond. Opwekking 181, de organist die heeft het al wat ingeluid. 181, dat prachtig lied, Majesteit. Ik stel voor dat we dat tweemaal zingen. 181. Ja, dat was een prachtig lied om de Heere groot te maken. Ook het volgende lied, 140, waar we zingen van Hemelse Vader, wat een liefde bent u. En als u daar de nodige ervaring mee heeft, zult u dat uitbundig kunnen zingen. 140, Hemelse Vader, wat een liefde bent u. Tweemaal. Pardon, doe maar.
Thank you.
het is toch een geweldige troost dat wij zomaar binnen mogen wandelen bij de Heere God. Dat we de vrijmoedigheid daartoe mogen hebben om de gescheurde voorgang door te gaan en contact te zoeken met de grote God van hemel en van aarde. En 192 zingt daar ook weer van: ik kom in uw heiligdom binnen. Dus in de geest gaan we de tempel binnen om daar de Heere God te aanbidden. Het voorhangsel ga ik voorbij. Ik stel voor dat we dat tweemaal zingen. 192. Stel voor dat we nog zingen van 215 uit Opwekking. De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil. Dat is het eerste couplet. En laten we het afsluiten met het laatste. Zo zullen heil en goedheid groot mij volgen dag aan dag. Het eerste en het laatste couplet van 215.
Thank you. Zullen wij samen gaan staan? Dan hebben we een stil gebed en laten we dan blijven staan totdat we het eerste lied hebben gezongen uit de bundel van Johan de Heer. Onze verwachting is van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we staan en zingen lied 57, vol verwachting, er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd. Stromen verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft. Lied 57. Ik wil vanavond graag een paar versen met u lezen uit Jesaja 61. Jesaja 61. En dan lezen we samen de eerste drie versen en de versen 10 en 11. Jesaja 61. Jesaja 61, te beginnen bij vers 1. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wraken van onze God. Om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Vers 10. Ik verblijd mij zeer in de Heren. Mijn ziel juicht in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Gelijk een bruidegom die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt. En gelijk een bruid die zich met haar versierselen tooit. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten. Zo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken. Tot zover deze prachtige woorden. Zalig zijn zij die het woord horen en diep in hun hart verlangen te bewaren. Amen. Als inleiding op ons bidden zou ik graag met u willen zingen uit de bundel van Johan de Heer, lied 300, en dat graag tweemaal. Het is maar één couplet. Laten we het biddend zingen. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur. Schenk het ook aan mij. We zingen dat graag tweemaal. Ga samen de Heere God heel hartelijk danken. Vader in den hemel, wij danken u heel hartelijk dat we ook vanavond samen mogen zijn in de werkplaats van uw Heilige Geest. Heer, u weet dat we hier niet staan en dat we hier niet gekomen zijn als mensen om te luisteren naar een referaat, naar een inleiding, een toespraak, maar dat we samen willen luisteren naar uw woord. Dat we samen vanavond zijn in de werkplaats van uw geest. Daarom, God, hebben we het ook gebeden. Schenk nieuw leven, kracht en vuur. Schenk het ook aan mij. Vader in de hemel, we hebben geweldige dingen vanavond gebeden. Misschien ondoordacht, Heer, wil het ons dan maar vergeven. Maar we hebben gebeden, God, neem mij. En dat is misschien niet zo moeilijk, maar we hebben ook gebeden, breek mij, God. En als u gaat breken, doet het zo pijn. En dan stribbelen we tegen. We hebben gebeden, vul mij, maar dan niet van mezelf. Maar vul mij van u en zend mij. God, maak ons allemaal vanavond tot missionarissen, tot zendelingen in deze afschuwelijke, donkere, satanische wereld. Heer, wij willen vanavond aangedaan worden als we uw woord lezen met kracht uit de hoge. Wij willen vanavond ontdekken dat u bij ons bent en dat u als een liefdevolle vader ons wil toespreken, ons wil aanspreken, ja, onszelf wil koesteren. Vader in de hemel, wat een voorrecht om een dienst als deze mee te mogen maken. Dat we mogen drinken van het levende water en dat u ons brengt naar de grazige weiden. Vader in de hemel, onze verwachting is zo groot, omdat u zo groot bent. Ik wil u danken, Heer, voor ieder die vanavond gekomen is, voor elke man, voor elke vrouw mensen die geregeld hun plaatsje innemen in deze mooie, vriendelijke kerk. Mensen die misschien vanavond voor de eerste keer hier binnengekomen zijn. Ik bid u, Heer, dat we ons niet als vreemden zullen voelen, maar dat we heel dicht bij u mogen zijn. Heer, heel graag willen we bidden, zoals ons gevraagd is geworden door die kleine jongen van 1 jaar en bovenal ook voor zijn ouders, Matthijs Middelwijk. Vader in de hemel, wij kennen ze niet, maar u kent ze wel. Wij weten van de situatie niets af, maar u beheerst ook deze situatie. Heer, dit kleine jongetje brengen we bij u en ook zijn ouders. Heer, leg uw hand alstublieft daar zegenend op. O Vader, help ons om samen te bidden vanavond in het geloof. Niet in de zin van baat het niet, het schaadt ook niet. Maar dat we grote dingen van u durven te verwachten. Opdat 2 ouders blij zullen zijn. Een kind wordt hersteld en genezen. En we samen als uw kinderen iets mogen zien van uw grote heerlijkheid. Vader in de hemel, laat zo vanavond op ons allen zijn een wonderbare zalving van de hemel. Als we luisteren naar uw woord, als we uw woord mogen brengen, als we samen zingen, Heer, laat het een heerlijke, onvergetelijke avond worden. Dat bidden we heel eerbiedig in Jezus' naam. Amen. We gaan samen nog een lied zingen en u krijgt gelegenheid om uw liefdegave te geven. Dat is dan lied 354. Wat fijn ook dat u deze bundel hebt met al deze mooie liederen. Glorie aan God, lof zij de Heer, hem komt toe alle eer. Hij is het lam dat regeert tot in eeuwigheid. 354 en u geeft uw liefdegave.
Oh,
wilde vanavond heel graag een ogenblik met u denken en spreken over het thema De grote missionaris en zijn opdracht. Eigenlijk is dit een onderwerp, een thema met een wat dubbele bodem, maar dat zult u straks wel merken. Vooraf zeg ik nog graag, ik hoop dat dit Bijbelgedeelte u net zo warm en blij zal maken als het mij warm en blij heeft gemaakt. Ik wilde vanavond iets zeggen over die paar versen in Jesaja 61, vers 1 en 2, waar Jesaja profeteert, de geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, hij heeft mij gezonden. Ik heb alvast een hele dikke streep gezet onder die vier woorden. Hij heeft mij gezonden, hij, God, heeft mij gezonden. En nu moeten we even weten wie Jesaja bedoelt met die mij. Ik zeg u maar direct dat ik op grond van de Bijbel geloof dat die mij de persoon van de Heer Jezus is. En dat vindt u heel duidelijk, overduidelijk, in Lucas 4, vers 15, waar Jezus namelijk in Nazareth is, in de synagoge. En dan geven ze hem in dat 17e vers de boekrol van de profeet Jesaja. En dan gaat hij lezen in vers 18 de versen die wij vanavond samen hebben gelezen. Dan leest hij, de geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen, en hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid en om te verkondigen het aangename jaar van de Heer. En dan staat er in vers 20, daarna sloot Jezus het boek en gaf het aan de dienaar terug. En dan zegt hij in vers 21, die hele bekende woorden, heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Hij heeft mij gezonden. Dat krijgt zo'n eenvoudig regeltje opeens, lieve vrienden, een geweldige diepte. Hij, de Heer God, heeft mij, Jezus Christus, gezonden. Jezus Christus heeft dat blijkbaar heel erg belangrijk gevonden, dat we dat wisten. Dat hij namelijk door de Vader is gezonden. Om destijds willen ga ik niet al die teksten met u lezen. Maar u zou daar bijvoorbeeld een Bijbelstudie van kunnen maken thuis, als u de concordans erbij haalt, tot 17 maal toe. In het Johannesevangelie zegt Jezus Christus dat de Vader hem heeft gezonden. Ter verduidelijking zal ik enkele teksten met u lezen, bijvoorbeeld Johannes 7, vers 28. Waar staat, Jezus dan riep, terwijl hij in de tempel leerde en sprak, mij kent gij, en gij weet van waar ik ben, en ik ben niet van mezelf gekomen, maar er is een waarachtige die mij gezonden heeft, en die gij niet kent, vers 29, ik ken hem, want ik kom van hem, en hij heeft mij gezonden. Heel merkwaardig, twee keer achter elkaar, zegt Jezus in dit prachtige Bijbelgedeelte, hij heeft mij gezonden. Zo zou je door kunnen gaan, sla maar een bladzijde om, Johannes 8, vers 29. Johannes 8, vers 29. En die mij gezonden heeft, is met mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behaagt. Hij heeft mij gezonden. En als we weer een bladzijde omslaan, dan komen we terecht in Johannes 9, dat hele bekende hoofdstuk van de blindgeborene. En wie van u kent dat vierde vers niet, waar Jezus zegt, wij moeten werken de werken van degene die mij gezonden heeft. Zolang het dag is, er komt een nacht waarin niemand werken kan. Nou, u moet me maar even geloven, zo zijn er 17 teksten in het Johannesevangelie alleen, waar Jezus overduidelijk zegt, hij heeft mij gezonden. Hier zien we, lieve mensen, de geweldige eenheid van het woord. Jesaja correspondeert met het Johannesevangelie. Oud en Nieuw Testament, ze horen bij elkaar. En dat hele boek, de Bijbel, heeft maar één geluid. Dat is de boodschap van Christus, de levende heiland. En als we vanavond bij u zijn, hebben we één verlangen om de boodschap van die levende heiland te brengen. En nu vind ik het heel fijn dat we heel concreet mogen worden. Als Jezus dan gezonden is, als de grote missionaris dan in deze wereld is gekomen, waarom dan? En nu geeft de Bijbel ons hier een zevenvoudig antwoord op. Ik denk niet dat we tijd hebben om al die stukjes met elkaar te behandelen, Maar let eens even op Jesaja 61 om die zeven woordjes om. Hij heeft mij gezonden, en tel met mij, om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Ten tweede, om te verbinden gebrokenen van hart. Ten derde, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En ten vierde, en voor gebondenen opening van de gevangenis. Ten vijfde, om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wraken van onze God. Ten zesde, om alle treurenden te troosten. En ten laatste, en om over de treurenden van Zion te kunnen beschikken. Tot zevenmaal toe staat hier waarom Jezus Christus in de wereld is gekomen. Mensen, wat fijn om daar samen nog eens over te praten. Ik heb er ook zo behoefte aan, moet ik u zeggen. Want de hele wereld heeft een week of drie geleden kerstfeest gevierd. En bijna heel Nederland heeft kerstfeest gevierd. En ik kom hoe lang hoe meer tot de ontdekking dat men in diepste wezen helemaal niet weet waar het om gaat. Waarom is Jezus Christus gekomen? Stel je voor dat ik straks dit kerkgebouw uit zou lopen. En een journalist stond me op te wachten. En zou zeggen, meneer, weet u ook waarom Jezus Christus in deze wereld is gekomen? Mensen, daar had ik zeven heerlijke antwoorden. En niet alleen omdat ze in de Bijbel staan, niet alleen omdat ik Jesaja 61 ken. Maar omdat dit woord echoot in mijn eigen hart. Omdat ik het beleefd heb. Omdat ik het ervaren heb. En daarom vind ik het zo fijn om dit aan u door te geven vanavond. En om het heel modern te zeggen, dit vanavond met u te delen. We beginnen direct met dat eerste. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen. Weten we eigenlijk wel wat een blijde boodschap is? Natuurlijk zeggen we dat weten we. Vooral in onze evangelische kringen spreken we over het evangelie. En we hebben geleerd als jongeren, al op de jeugdgroep, evangelie. Ja, dat betekent blijde boodschap. Maar wat houdt die blijde boodschap dan precies in, lieve mensen? Wat is de boodschap, de blijde boodschap, wat houdt die precies in? En dan moet u het maar even geloven. Ik geloof het woord evangelie, het Nieuwe Testament, het Hebreeuwse woord bizar, geeft drie elementen aan de inhoud van die boodschap. Niet vier, maar drie. Als men zei in het Oude Testament, ik breng je een bizar, een blijde boodschap, dan wist men ogenblikkelijk wat men bedoelde. En ik geloof toen die engelen zeiden tegen de herders, ik breng je een blijde boodschap. Toen wisten die herders ogenblikkelijk wat die engel bedoelde. Het waren Joodse mannen en men kende het begrip blijde boodschap. En laten we nou maar eens heel eerlijk zijn. We zitten in deze wereld toch echt wel te wachten, mensen, op een blijde boodschap. Er is niet zoveel blijde boodschap. Avond aan avond zit bijna heel Nederland gekluisterd aan de televisie. En dan kijken ze naar goede tijden, slechte tijden van Joop van Allende. En het zijn meer slechte tijden dan goede tijden. Het is zoveel ellende. En enkele keer kijk ik er wel eens naar anders om te zeggen, hoe weet je dat? Maar er is maar één avond dat ik in de week thuis ben, dat is vrijdagavond. En dan staat de televisie wel eens aan. En dan kijk ik ernaar en dan krijg ik wel eens een keer een standje. Want dan zeg ik, wie is dat en hoe zit dat? En dan zeg ik, stil het toch even, want dan wordt het net weer zo spannend. Omdat er weer een of andere rottigheid in is gebeurd. Lieve mensen, daar zijn zoveel beroerde tijden. Wat we nodig hebben in onze gezinnen. Wat we nodig hebben in onze kerken. Wat we nodig hebben te midden van dit land en volk, dat is een goede tijding. Dat is een blijde boodschap. En ik mag u vertellen wat die goede tijding inhoudt. We gaan gewoon kijken wat de Bijbel zegt. En misschien zijn dat wat negatieve teksten, maar het zijn schitterende teksten om te vertellen wat die blijde boodschap inhoudt. Kijk even naar Jeremia 20, vers 15. Jeremia 20, vers 15, daar is Jeremia eigenlijk in een dieptepunt van zijn leven. Wie kent dat niet? Elia heeft dat ook gekend. Dan ligt hij onder de bremstruik of de jeneverstruik. Zoals de Statenvertaling dat noemt en zegt, laat me nou maar sterven. Wie kent niet als kind van God en als christen die dieptepunten in zijn leven? En dan zegt Jeremia in Jeremia 20 vers 15. En daar heb je dat eerste facet van die blijde boodschap. Vervloekt zij de man die aan mijn vader, daar heb je het, de blijde boodschap bracht. En dan komt het. U is een jongen geboren, waarmee hij hem zozeer verblijde. De inhoud van een blijde boodschap is altijd, er is een jongen geboren, maar dat was dan een hele bijzondere jongen. Bijvoorbeeld toen de hemel openging, laat ik het zo eens stellen. En die engel verscheen op het bordes van het hemelse paleis. En uitgeroepen werd, zie ik verkondig u, een blijde boodschap. Toen wisten de Joodse herders ogenblikkelijk waar het om ging. Natuurlijk zijn ze geschrokken van dat verblindende licht. Natuurlijk zijn ze wat gechoqueerd door die hemelse gestalte. Maar ze wisten ogenblikkelijk, daar is een Messias geboren. Want als een herald verscheen op het bordes van het paleis en het uitriep, er is een zoon geboren, dan wist men, er is een prins geboren. En toen dit geweldige gebeurde in die vlakte van Efrata, toen wist men ogenblikkelijk, de Messias is geboren, de vredevorst. Zoals Jesaja dat zegt, of de Engelse vertaling, the Prince of Peace, de prins van de vrede. Hier gebeurt het ook bij Jeremia, maar dat was ook nog iets bijzonders. Waarschijnlijk komt Jeremia uit een profetengeslacht. Uit een heel bijzonder profetengeslacht. En nu wordt verteld aan de vader, daar is een zoon geboren. Heel nadrukkelijk wordt dat verteld. Lieve mensen, zoals wij dat misschien ook zouden beleven, in een plaats als Enschede of Leiden of misschien ook wel een dorp. Als daar in het gezin van de burgemeester een jongen is geboren, dan wordt de vlag buiten gehangen, uitgehangen. En dan weet men, daar is wat aan de hand in het gezin van de burgervader. De inhoud van de blijde boodschap is altijd, er is een zoon geboren. En dat is het heerlijke van het evangelie, dat we mogen proclameren. Dat we tegen de mensen mogen zeggen, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En zijn naam is Eeuwige Vader, Vredevorst. Zijn naam is wonderbaar. Die blijde boodschap heeft namelijk nog een facet. Dat is dat tweede facet. En dat is heel erg mooi. We zijn dat misschien wat kwijtgeraakt in de evangelieprediking. 1 Samuel 31 vers 8. En het Bijbelgedeelte is weer een beetje negatief Bijbelgedeelte. Maar ik kan niet mooier, niet beter, niet duidelijker vinden dan deze. 1 Samuel 31 vers 8. En u leest het met me mee en u hoort het ogenblikkelijk wat de inhoud van de blijde boodschap is. Ja, 1 Samuel 31 vers 8. Toen nu de Filistijnen de volgende dag de gesneuvelden kwamen plunderen, vonden zij Saul, koning Saul, en zijn 3 zonen liggen op het gebergte Gilboa. Zij hieven zijn hoofd af. Tegenwoordig doet men wreedheden, maar dat deed men vroeger ook. Zij hieven zijn hoofd af, roofden zijn wapenrusting en zonden boden rond in het land de Filistijnen, en dan heb je het, om de goede tijding te melden in de tempels van hun afgoden en aan het volk. En zij legden zijn wapenrusting neer in de tempel van Astarte en zijn lijk hingen zij aan de muur van Beetsan. Zij brachten de goede tijding rond om te vertellen, Saul heeft het verloren. De vijand heeft het verloren en wij hebben de overwinning, wij hebben de triomf. Het tweede facet, lieve mensen, van de blijdschap, van de blijde boodschap, is altijd de overwinning. Altijd de triomf. Als wij een blijde boodschap hebben te verkondigen, dan willen we eigenlijk zeggen, dan willen we eigenlijk proclameren, mensen, God heeft het gewonnen. Jezus Christus heeft het gewonnen. De tegenstander heeft het verloren. De inhoud van de blijde boodschap is altijd dat de vorst der duisternis, hoe staat het ook weer in de Bijbel, is ontwapend en openlijk tentoongesteld. En zo op deze manier heeft Jezus Christus aan het kruis op Golgotha over hem getriomfeerd. We hebben een boodschap van overwinning. En ik ben soms zo bang dat we dat in de gemeente kwijtgeraakt zijn. De Heer zegt ergens, en wie kent die tekst niet, dat hij overwinnaar is. En dat wij met hem meer dan overwinnaar zijn. En wat hoor je toch niet vaak? Bij de christenen, deze woorden, je vindt deze mentaliteit. Van nou ja, je bent een zondaar, je blijft een zondaar. Het leven is immers vallen en opstaan en misschien nog meer blijven liggen. En de Bijbel zegt nee, Jezus Christus is overwinnaar en wij zijn met hem meer dan overwinnaar. Het is de boodschap van overwinning. Wat wordt deze boodschap? Heel weinig gebracht. Dat tweede facet, mensen, van de goede boodschap, van de goede tijding. Dat is de overwinning die alleen maar is in de persoon van Jezus Christus. Dat derde facet, dat is een heel bijzonder facet. Dat vind je vele malen in de Bijbel. En ik heb maar voor één tekst gekozen. Dat is Psalm 96, vers 2. Psalm 96, vers 2. En ik kom daar straks nog wel even op terug als we verder zijn met de prediking, met de Bijbelstudie. Hoe wilt u dat ik dat noem? Psalm 96, vers 2. Daar staat er in deze prachtige psalm. Zingt de Heere, prijs zijn naam. En dan krijg je weer dat Hebreeuwse woord bizar. Boodschapt de blijde tijding. Boodschapt zijn heil van dag tot dag. Weet u wat zijn heil is? Het woordje heil in de Bijbel, dat heeft te maken met ons woordje heel. Met herstel. De naam heiland betekent immers ook de heiland, de helende, degene die herstelt. Zijn we dat kwijtgeraakt? Als jongen van 16 jaar zong ik al in de Baptistenkerk dat hele bekende lied. Tegenwoordig kennen de jongeren het misschien niet meer, maar vroeger noemden we dat in onze Baptistengemeenten de nationale. En welk een vriend is onze Jezus, dat was dan de internationale. De ruis langs de wolken, dat was de nationale. En iedereen zong het. Hij heelt alle wonden en stilt alle smart. Hij heelt, hij herstelt alle wonden. En lieve mensen, hoe komt het er dan van dat we zo weinig van dat herstel zien? Dat er zoveel kloven zijn. Dat er zoveel geschonden relaties zijn. Dat het vaak zo kapot is bij mensen en in de gemeente van Jezus Christus. En we geloven, bij hem is het heil. Bij hem is heling. Bij hem is herstel. Want hij is de zaligmaker. Hij is de heiland, zegt de Statenvertaling zo mooi. Nou, daar heb je het facet van de blijde boodschap. Als iemand aan mij vraagt, je moet de blijde boodschap verkondigen. En dan zeg ik, ja, wat is dat? Ik weet het. Ik mag vertellen. Ik mag proclameren dat de Zoon van God geboren is geworden. Aldo weer opnieuw. Ik mag vertellen dat er overwinning is. Alleen maar in het bloed van het lam. En ze hebben hem overwonnen. Door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En ik mag het vertellen. Dat er in het... Je moet de blijde boodschap verkondigen. En dan zeg ik, ja, wat is dat? Ik weet het. Ik mag vertellen. Ik mag proclameren dat de Zoon van God geboren is geworden. Aldo weer opnieuw. Ik mag vertellen dat er overwinning is. Alleen maar in het bloed van het lam. En ze hebben hem overwonnen. Door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En ik mag het vertellen dat er inderdaad herstel is. Ook al denk je soms, daar is geen herstel meer mogelijk. Nu is alles definitief kapot. Daar is herstel, omdat we te maken hebben met de levende God. Ik heb u straks gezegd, in het thema van vanavond zit een wat dubbele bodem. Ik heb als onderwerp opgegeven aan dominee Malgo, de missionaris en zijn opdracht. De dubbele bodem zit eigenlijk in het woordje zijn en zijn opdracht. Ja, de opdracht voor hem, voor Jezus, maar ook voor ons. Want u kent toch die tekst wel uit Johannes 20, vers 21. Daar zegt Jezus, voordat hij naar de hemel toe gaat, en gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dat hebben we te doen, mensen. Dat is onze opdracht. Dat is de blijde boodschap die we moeten brengen. Ik ben vaak zo bang dat onze manier van evangeliseren vaak een manier is van examineren, van ken je de Heer wel? En ben je wel gedoopt? En waarom ben je nog niet lid van de gemeente? Het zijn allemaal vragen. Nee, we moeten proclameren. Er is een Zoon geboren, de Verlosser is gekomen, de Zaligmaker. En u weet het woordje zalig, dat betekent vol, rampzalig, vol van rampen. Armzalig, vol van armoede. Gelukzalig, vol van geluk. De Zaligmaker is gekomen. Hij die lege mensen vol gaat maken. Hij is gekomen. We mogen proclameren. Hij is gekomen. De Zoon van God is gekomen. We mogen proclameren dat de overwinning er is. We mogen proclameren dat er herstel is. Ook al zie je het niet, al loop je soms misschien met je kop tegen de muur. Maar dat je zegt, God, ik blijf het proclameren. Vanuit u alleen is er herstel. En is daar herstel mogelijk. Wat een geweldige tekst, hè? Jesaja 61. Ik ben er zo warm van geworden. Ik ben er zo verschrikkelijk blij mee. Hij heeft mij gezonden. Om een blijde boodschap te brengen. Ik ga met u naar dat tweede om. Ik zeg het u nu alvast hoor, ik ga niet al die zeven oms met u behandelen, anders zitten we hier om 9 uur nog. En dan mag ik niet meer terugkomen, of dan duurt het weer 3 jaar voordat ik terug mag komen. Heb ik toch even leuk gezegd, hè? Ja. Hoe krijgt de mens het voor elkaar, want ik had het niet van tevoren bedacht. Maar dat komt dan ineens in je op, hè? In elk geval, daar staat als tweede. En mensen, wat is dat mooi. En wat zijn we nu dicht bij elkaar. Hij is gezonden om te verbinden. Gebrokenen van hart. Van één ding ben ik vanavond overtuigd. We gaan het niet doen, natuurlijk gaan we dat niet doen. Maar als ik vanavond zou zeggen, steek uw hand eens op. Wie van u heeft een gebroken hart? Dan zouden er heel wat handen omhoog gaan. We hebben vaak gebroken hart. Mensen, we doen het niet. Ik doe het niet. Het is een retorische vraag. U zou uw hand niet opsteken, want je wil dat toch immers niet weten voor de mensen voor je, of voor de mensen achter je, of naast je. Maar als je heel eerlijk bent, dan zou je kunnen zeggen, ik heb zo gebroken hart. Het doet me hier zo pijn. Toen ik nog predikant was, hier in Twente, in het mooie Twente, in Westerhaar, toen werd ik op zekere dag bij iemand geroepen, een man van 83 jaar. Een hele fijne man. Hij voelde toch dat hij ging sterven, hoewel het best nog even duurde. Ik denk het heeft nog een 5 maanden toen geduurd. En toen zei hij tegen mij, ik wil wat met u bepraten. Het is eigenlijk daar nooit van gekomen, want hij begon vreselijk te huilen. En toen zei hij tegen mij, en toen wees hij op zijn hart. Toen zei hij, ik heb hier zo eeuwige pienen. En dat was zo mooi gezegd. Hij was een man met een gebroken hart. Hij had hier zo pijn. Hij vertelde niet wat hij allemaal gedaan had of verkeerd had gedaan. Maar hij zei, ik heb hier zo eeuwige pienen. En mensen, dan heb je een gebroken hart. En toen huilde hij zo verschrikkelijk. En ik moet u zeggen, ik heb geprobeerd om er misschien toch een klein beetje achter te komen. Niet uit nieuwsgierigheid, maar om hem te helpen. Maar dat lukte niet. En toen dacht ik, ach Heere God, dat hoeft toch niet. U weet het. U kent zijn hart, u doorgrondt en u kent hem. En dan is het voldoende en wij zijn samen naar de Heer gegaan. En ik moet u zeggen, ik heb zelden iemand zo heerlijk, zo glorierijk zien sterven als deze man. Maar het doet hier vaak pijn. U kent allemaal het verhaal in de Bijbel van de Farizeeër en van de tollenaar. Voor die Farizeeër hebben we nooit zoveel respect. En voor de tollenaar wel. En die tollenaar, en dat staat zo mooi in de Bijbel, die sloeg zichzelf op de borst. En dan roept hij het uit, o God, wees mij zondaar genadig. Dat is een juiste houding. Want als je zondaar bent, dan heb je ook een gebroken hart. Dan doet het hier zo pijn. Dan zeg je met Guido Kezelle, met die priesterdichter, Heer, mijn hart is boos en schuldig, maar u bent barmhartig. En 1000 malen meer verduldig als dat ik boosaardig ben. Mensen, het doet hier vaak zo pijn. We zijn mensen met gebroken harten. En ik vind het fijn om daar toch nog even op door te gaan. We laten dat niet graag aan anderen merken. De westerling niet, de oosterling dacht ik helemaal niet. En als mensen aan je vragen, hoe gaat het? Dan zeggen we notabene nog met een grijns op ons gezicht, met een grote glimlach, het gaat goed. Maar je hart doet zo pijn. Ik realiseer me soms, wat gebeurt er achter al die ramen, achter al die gordijnen, achter al die dichte deuren. Wat is er een leed, mensen? Wat is er een pijn? Mensen met gebroken harten. Als u vanavond hier zit en misschien zegt, ach man, je spreekt tot mijn hart. Ik heb zo'n gebroken hart. Dan heb ik goed nieuws voor u. Want dan staat er in Psalm 34, vers 19, iets heel geweldigs. Psalm 34, vers 19. En laten we dat toch geloven. Nogmaals, dit is geen lezing. Ik ben hier niet gekomen als iemand die een lezing komt houden, een referaat. Maar we zijn hier samen bezig, u en ik, met het woord van de levende God.
Dan staat er in Psalm 34, vers 19 geschreven, en je zou het uit willen roepen: de Heere is nabij, de gebrokene van hart, en hij verlost de verslagenen van geest. Nou, als u zo'n gebroken hart hebt, mensen, de Heere is nabij, dat zegt de Bijbel. Leg je hand op deze belofte. Zeg het gewoon vanavond: Heere God, ik heb zo pijn. God, ik begrijp er allemaal niet veel van. Heer, ik durf er ook eigenlijk met niemand over te praten. Ik heb ook het idee dat niemand me eigenlijk verstaat, dat niemand me eigenlijk begrijpt. Maar u zegt dat u nabij bent, de gebrokene van hart. En Heer, dat wil ik dan zo graag, zo heel graag in mijn leven ervaren en beleven. De Heer is nabij, de gebrokene van hart. Toen ik bezig was met Jesaja 61, toen kon ik de slaap niet vatten in de nacht. En toen kwam die zin bij mij naar boven, heel merkwaardig. God kan blijkbaar alleen dat gebruiken wat gebroken is. Wat merkwaardig, mensen. God kan blijkbaar alleen dat gebruiken wat gebroken is. En dat vind je door heel de Bijbel heen. Ik denk bijvoorbeeld aan Maria met dat albasten kruikje. Nee, ze schroef dat stopje er niet af. Ze haalde geen kurkje af. Ze breekt dat flesje en dan overgiet zij het hoofd van Jezus met haar echte kostbare nardusolie. Zo staat het in de Bijbel. En dan gebeuren daar twee dingen. De Heer wordt eigenlijk gezalfd ter voorbereiding op zijn dood. En een heerlijke geur verspreidt zich door dat hele huis. Maar het flesje, dat wordt wel gebroken. Heel merkwaardig. Een tekst die we eigenlijk nooit goed hebben begrepen misschien, is Lucas 22, vers 19. Ach, en we hebben hem zo vaak gelezen. Zo vaak gelezen. Juist wanneer we avondmaal gingen vieren. Maar let eens even op de details. Lucas 22, vers 19. En ik zal proberen, misschien met een heel vreemd voorbeeld, dit aan u duidelijk te maken. Lucas 22, vers 19. Let op de details, mensen. Detail 1. En hij, dat is Jezus, nam een brood. En dan zie je hem daar staan met dat brood. Detail 2. Hij sprak de dankzegging uit. En als hij amen zegt op het danken, dan gaat hij het brood breken. Detail 3. En dan geeft hij het aan zijn discipelen zeggende: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Ziet u het? Nee, we zien het niet goed. Ik zal het proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Stel je voor, we leven nu in een land waar grote, grote vervolgingen zijn. Een van de broeders hier links van mij is opgepakt en zit in de gevangenis. En morgen wordt hij doodgeschoten. Vandaag mag hij zijn familie nog ontvangen en ik mag daarbij zijn als voorganger. En we gaan met elkaar naar de gevangenis. En dan staat hij ons daar lachend op te wachten. En dan zegt hij: kom mensen, kom. Laten we samen nog één keer vanavond de Heere gaan danken. Komt, dank, dank nu alle God met blijde feestgezangen. En we zijn uitgedankt en hij zegent ons. En wij gaan weg en hij wordt doodgeschoten. Dat gebeurt hier. Jezus nam een brood. Hij spreekt de dankzegging uit. Dank, dank nu alle God. En je hoort de paasklokken al bijeren in het Lucas-evangelie voordat het Pasen is geworden. En als Jezus amen gezegd heeft, op zijn dank stond, dan gaat hij het brood breken. En dan wordt in wezen de executie voltrokken. En dan geeft hij zijn leven, zijn lichaam, als een losprijs voor velen. God kan blijkbaar alleen gebruiken dat wat gebroken is. Het gebarste, het gebroken kruikje. Het gebroken lichaam van Jezus Christus. Ons gebroken hart. We gaan nog even terug naar Jesaja. Jesaja 61. Mag ik zo derde er nog even uitlichten? Misschien dat we de vier kunnen nemen vanavond. Jesaja 61. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te verkondigen. Om te verbinden gebrokenen van hart. En dan neem ik 3 en 4 maar samen. Dat kan best even. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening van de gevangenis. U kent deze tekst, maar misschien kan ik het duidelijk maken. Lieve mensen, Dat zijn wat moderne woorden en die spreken ons aan. We zijn ontvoerd. We zijn gekidnapt. Denk aan mevrouw de Valk, aan Carranza, aan Heineken en zijn chauffeur. En in dit rijtje wil ik toch nog noemen, heel voorzichtig, Gerrit-Jan Heijn. We zijn gekidnapt, we zijn ontvoerd en we worden vastgehouden door de tegenstander. En nu vraagt hij om geld. En dan staat er zo mooi in Marcus 10 vers 45 dat Jezus zegt dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs. Lees daar eens, als los geld voor velen. Jezus kwam mensen, waarom? Om het losgeld te betalen. Omdat wij vrijgelaten zouden worden. Jezus kwam om het losgeld te betalen. Stel je toch eens voor dat al dat geld neergeteld werd voor een mevrouw de Valk. En ze werd niet vrijgelaten. Dat zou misdadigheid ten top zijn. Stel je toch eens voor dat al die miljoenen neergeteld werden voor een Carranza en voor een Heineken. En ze werden niet vrijgelaten. Dat zou misdadigheid in het kwadraat zijn. Jezus kwam om het losgeld te betalen. En nu mogen we gewoon zeggen tegen de tegenstander. Je moet je prooi loslaten. Je moet haar vrijlaten. Want het losgeld is immers betaald. Hij is gekomen om losgeld te betalen. Geen klinkende munt. Maar dat was notabene zijn eigen leven. Zijn eigen bloed. O mensen, wat heerlijk. Ik ga er nog even op in. Het is zo'n mooi voorbeeld. Toen daar geld betaald werd voor mevrouw de Valk en voor Heineken, toen gebeurde dat voor die ene persoon. Meneer de Valk betaalde dat voor mevrouw de Valk. En het concern Heineken betaalde dat voor Heineken. Jezus kwam en hij betaalde het voor jullie allemaal. Voor iedereen. Ik sprak geloof ik een half jaar geleden bij het leger des heils. Leuk om dat mee te maken, dat gebeurt maar een enkele keer. Maar ik vond het heel erg leuk. Ik had gesproken en de majoor die nam het over. En die zette meteen dat prachtige koortje in. Wie maar wil, mag tot hem gaan. Zei hij, nog zo diep gevallen. Jezus biedt verlossing aan. Niet aan enkele, maar aan alle. En toen deed hij de uitnodiging. En toen kwamen daar denk ik een stuk of 15, 17 mensen naar voren en knielden neer aan de zondaarsbank. Oh, ik moet u zeggen, ik heb zo genoten. Ik vond het zo mooi. Dat is het. Wie maar wil mag tot hem gaan, zei hij nog zo diep gevallen. Jezus biedt verlossing aan, niet aan enkele, maar aan alle. Dat is het geweldige. Hij is gekomen om het losgeld te betalen voor allen. En dat mogen we vanavond zeggen, heer, dank u wel. Ik hoef niet meer te zweten en ik hoef niet meer te zuchten onder die verschrikkelijke, vreselijke, nare tegenstander. Maar u hebt het losgeld betaald. U hebt alles gedaan wat u kon doen. U hebt het losgeld betaald met uw eigen leven. U bent gekomen om vrijlating voor ons in orde te maken. Vind je dat niet heerlijk? O mens, als je deze dingen toch mag prediken. Als je deze dingen toch mag verkondigen. Gewoon als mens, u en ik. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dan hebben we in deze wereld een boodschap van bevrijding te brengen. Pak er nog één uit. Die andere drie, daar kom ik dan wel eens weer mee terug. Over 3 jaar, hè. Kom ik wel weer eens mee. Het zit me dwars, denk ik, hè. Dan staat er zo mooi dat hij is gekomen, o mensen, om alle treurenden te troosten. Hebt u het? Hij is gekomen om alle treurenden te troosten. Het is geweldig. Misschien wist u dat niet, maar het is misschien leuk om het te vertellen. Dat onze drie feesten, kerstfeest, paasfeest en pinksterfeest, die komen in de Bijbel echt hoor in één tekst voor. We zeggen wel eens in onze taal, dat doen we dan als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Zeg dat niet te hard meer, want dat gebeurt wel. En ik zeg nog, kerstfeest, Pasen en Pinksteren vallen op één dag. Dat zegt de Bijbel. Ik zal het u lezen. Johannes 10 vers 10, dat tweede gedeelte. Daar ziet u dat Pasen, kerstfeest en Pinksteren op één dag vallen. Daarom is het zo heerlijk om na kerst te spreken over Pinksteren en Pasen niet te vergeten. Johannes 10 vers 10, dat tweede gedeelte van deze schitterende tekst.
Daar zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen. Dat is kerstfeest. Daar hebben we namelijk van gezongen. Ja, Jezus is gekomen. Ja, Jezus is gekomen. Gekomen ook voor mij. Ik ben gekomen, dat is kerstfeest. En dan komt het, opdat zij leven hebben. En leven, dat is Pasen. Voluit Pasen. Leven, Jezus leeft. En wij met hem. En niet alleen leven, maar ook overvloed. En overvloed, dat is Pinksteren, lieve mensen. Wordt vervuld met de geest. Mijn beker vloeit over. Dat is overvloed. Hij is gekomen opdat we leven hebben en overvloed. Je kunt geen kerstfeest vieren zonder Pasen en zonder Pinksteren. Je kunt geen Pinksteren vieren zonder Pasen en zonder kerstfeest. Het hoort bij elkaar. We hebben alleen deze feesten, deze heilsfeesten, heilsfeiten, hebben we in drie stukjes geknipt. Maar ze horen bij elkaar als één groot feest, als één feit. Hij is gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Ach, wat zou ik er veel over kunnen zeggen? Laat ik nog twee opmerkingen maken. Ik vind het woord leven zo mooi. Als Israël feest heeft, en wat kunnen we veel van Israël leren, lieve mensen. Als Israël feest viert, dan heffen zij het glas of de beker. En dan proosten ze en dan zeggen ze het Hebreeuwse woord lechaim, leven. En dat zeggen ze heel hard. Alles wat Israël doet, dat doen ze hard, hè. Joden in de synagoge spreken hard, schreeuwen hard. Wat dat betreft heb ik een beetje Jiddisch bloed in mijn aderen. Maar die microfoons zijn ook zo hard, hè. In elk geval, lechaim, leven. Oh, het is heerlijk om een zijderavond mee te maken bij Israël. Dat is verrukkelijk. Als het glas wordt geheven, en dat doet men ook weer heel ruw eigenlijk, want de wijn gaat er overheen. Lechaim! Wij Nederlanders doen dat anders. Wij zeggen, moet eens opletten. Proost. Het koppie erbij al, hè? Daar word je beroerd van. Proost. Als Toon Hermans hier zat, dan zou hij nog wat van me kunnen leren. Lieve mensen, onvoorstelbaar. Het is Pasen geworden, lechaim. We mogen leven, werkelijk leven. En laten we dat dan ook doen. Hij is gekomen, opdat we leven zullen en overvloed. Af en toe dacht ik dat ik in de lift zat. De lift gaat naar beneden en wij willen toch graag naar boven gaan. Want we hebben een boodschap van de troon van de levende God. Lieve mensen, dat is het grote geheim. Ga eindigen. Ik vind het zo fijn om het echt tegen u te zeggen. Hij is gekomen. Hij is gezonden. Om alle treurenden te troosten. Ik ga u eerst iets zeggen wat erg negatief is, maar het is wel zo. Heb nou niet de moed, lieve mensen, u niet en ik ook niet. En de broeders links van mij ook niet. Dat wij mensen kunnen troosten. Dat is onmogelijk. Als u denkt dat een dominee u kan troosten, dan slaat u de plank mis, want ze kunnen niet troosten. Mensen kunnen niet troosten. Ik ben 7 jaar ziekenhuispredikant geweest. En ik heb me soms zo boos gemaakt. Als iemand overleden was, de man of de vrouw. Ik herinner me nog een van die laatste voorvallen. Dat de vrouw het ziekenhuis uitging. Ze had het koffertje van haar man bij zich. En naar dat koffertje, daar hadden zij de schoenen van die man gebonden. Banaal. En de vrouw die huilde zo. En toen zei een van de kinderen, moeder, flink zijn, kop op. En toen ben ik erin gesprongen en ik heb gezegd, mag moeder nog alsjeblieft huilen. Als er een moment is dat je huilen kan en huilen moet, dan is het nu. Mag moeder nog huilen. We zijn zulke slechte troosters. We zeggen meteen, kop op, niet huilen, flink zijn. Troosten kunnen we niet. Hoe moeten we het dan doen, lieve mensen? Misschien een heel leuk voorbeeld. Tot slot, zomaar na kerst. Ik liep in Leiden in de Haarlemmerstraat. Dat is een hele drukke winkelstraat in Leiden. Voor me liep een moeder nogal vlug door en daarachter een beeldschoon, schitterend meisje van 1 jaar of 3. Prachtige krulletjes. Het beetje te lange jasje maakte het juist zo mooi. Moeder een winkel in en het kind struikelde. Viel nogal een beetje ongelukkig en huilen en schreeuwen. En ik liep erachteraan en ik heb dat kind opgepakt en ik moet u zeggen, ik wist er niet goed raad mee. Maar 1 ding wist ik. Die moeder was daar naar binnen gegaan en ik met dat kind op mijn arm naar binnen. En ik zei, mevrouw, zij is zeker van u? En ja, zegt ze. En ik gaf mijn handeltje over en moeder ging troosten en ik ging weer weg. Dat is troosten. Ik ging met dat kind
Wat ik niet kan troosten, ik was een vreemde man. Maar ik ging met dat kind naar degene die haar dan wel kon troosten, moeder. Ik kan u niet troosten. Ik kan alleen tegen mensen zeggen die zo pijn hebben, die zo verwond zijn, die zo geschonden zijn. Kom maar, mag ik je bij de hand nemen? Laten we samen gaan naar de heiland. Laten we samen gaan naar Jezus Christus. Laten we samen gaan naar die ene trooster. En zeggen, alsjeblieft, dat is uw privilege. Doet u het maar. Want hij is gezonden om alle treurende te troosten. En mensen geloven dan ook. Misschien zegt u vanavond nog, oh, ik heb wat afgehuild. En mijn tranen zijn niet te stuiten. Ik zeg u, als dienstknecht van de levende God, hij is gezonden om alle treurende te troosten. Daar is troost te vinden, alleen bij hem. Verwacht het niet van mensen, ook niet van predikanten, want ze kunnen niet. Ze kunnen vaak alleen maar tot aan een bepaalde grens. Maar verwacht het alleen van hem. Mensen, wat heerlijk. De grote missionaris en zijn opdracht voor hemzelf en zijn opdracht ook voor ons. Laten we er wat mee doen. Ik geloof, 1993 is een jaar van ongekende mogelijkheden en van grote kansen. En ik zou graag tegen u willen zeggen, en dan ben ik niet uw eigen voorganger, maar ik mag het toch wel zeggen. Mensen, hier in Enschede met zoveel inwoners, een grensstad, een universiteitsstad. Mensen, doe nou, grijp de kansen door God u gegeven. Daar zijn zoveel mogelijkheden. Goede tijden, slechte tijden. Maar u hebt een goede boodschap te brengen, omdat u een missionaris bent van de levende God. Amen. We gaan samen de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel, wat een voorrecht dat we samen eerbiedig naar uw woord mochten luisteren. Heer, u weet dat het heerlijk was om hier te staan. Maar dat we eigenlijk met al de oren van ons hart hebben geluisterd. Heer, we willen zo graag met al die broeders en zusters de blijde boodschap verkondigen. Gewoon maar zeggen tegen de mensen, of je het nou gelooft of niet, maar de Zoon van God is geboren. We willen het vertellen. Hij is overwinnaar. En we willen het vertellen in jouw situatie. Hij heelt alle wonden en stilt alle smart. O God, we danken u. We danken u dat u Jezus gezonden hebt om de gebrokenen van hart te verbinden. Heer, psychiaters weten met gebroken harten geen raad. U wel, u wel. Heren, misschien zitten hier vanavond mensen met zo gebroken hart. Heer, u weet ze te vinden. U ziet ze zitten. U kent hun omstandigheden. Vader in den hemel, we dragen ze heel eerbiedig aan u op. Brengen ze bij u. O machtige Vader, u hebt het gezegd. De Bijbel zegt het. De Heere is nabij. De gebrokenen van hart. God, laat ze dat vanavond ervaren tot op de bodem van hun hart. Dat u nabij bent. Ik wil u danken, Heer. Zo danken dat u gekomen bent om het losgeld te betalen. Niet voor enkele mensen, niet voor zeer rijke mensen, maar dat u gekomen bent om het losgeld voor ons allemaal te betalen en dat de vorst der duisternis ons los moet laten. Want het losgeld is betaald. Vader in den hemel, wat heerlijk dat we zo vanavond bij elkaar mochten zijn. O God, we realiseren ons dat ook preken altijd maar stukwerk is. Altijd maar ten dele. Ik wil u vragen, Heer. O, met heel mijn hart, laat dit woord, uw woord, uw eigen woord, Vader, vanavond niet leeg tot u weerkeren. Maar laat het echt doen in harten van mensen wat u behaagt. Wat fijn dat we hier vanavond een ogenblik mochten zijn. In deze gemeente, in deze hele mooie kerk, ik wil u bidden, Heer, dat velen in dit kerkgebouw u zullen leren kennen. En dat niet alleen,
maar de grote opdracht zullen gaan verstaan. Gaat u zo meteen alstublieft met ons allemaal mee naar huis. Als we vlakbij wonen, ga met ons mee. Als we nog ver weg moeten, ga met ons mee. Heilige Vader, bewaar ons op de weg. Dat bidden we heel eerbiedig. In Jezus' naam. Amen. Ik heb straks met u gelezen Jesaja 61. En in Jesaja 61 komt die prachtige tekst voor. Om over de treurende van Sion te beschikken. Dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as. En vreugdeolie in plaats van rouw. Misschien dat we dat mooie lied kunnen zingen. Het is 371 uit de opwekkingsbundel. Het is een lied wat je staande moet zingen, maar dat kan nog even niet, want u moet nog uw tweede gave geven. Dus als de organist het u even speelt een keer, dan wordt heel gauw uw gave ingezameld. En als u van dat aardse slijk af bent, van de rommel af bent, dan gaan we staande 371 zingen. Heer, u gaf aan mij uw vreugdeolie, een lofgewaad in plaats van rouw, een gouden kroon in plaats van as, overwinning in plaats van verdriet. 371, we zingen het koortje en dan couplet 1, couplet 2 en dan misschien zo straks nog dat koortje zo 1 of 2 keer. Dat is zo heel mooi. 371, u geeft uw liefdegave. Onder het orgelspel wordt het even ingezameld en dan gaan we het heel blij, enthousiast met elkaar zingen. Na de zegen zingen wij 357, dat is ook zo'n mooi koor. Lof zij de Heer die ons doet triomferen en lof zij de Heer die overwinnaar is. Wat fijn dat we vanavond bij u mochten zijn. Hartelijk dank voor uw uitnodiging. God zegene u, uw voorganger en uw raad. En we willen ons hart nu wagenwijd openstellen voor de zegen van de Almachtige. Dat is de genade van Jezus Christus, de opgestane Heer. Dat is de liefde van God, onze Vader. Dat is de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest met u allen en met uw kinderen, totdat Jezus terugkomt in koninklijke heerlijkheid. Amen.